Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Welkom bij Swine Talks. Vandaag hebben we een speciale aflevering waarin we onze Nederlandse collega's verwelkomen. Twan van Berlo kwam al aan bod in andere Swine Talks. Hij is onze Nederlandse dierenarts, verantwoordelijk voor Zoëtisch Nederland. En hij wordt sinds begin dit jaar bijgestaan door onze dierenarts Aart van Dam. Ook Jan van Asselt is aanwezig in de studio. Hij kwam het team vervoegen als accountmanager. En samen gaan ze in gesprek over de factoren die het vaccinatiesucces beïnvloeden. Blijf luisteren voor een boeiende en informatieve aflevering. Ik geef het stokje door aan Twan, die in gesprek zal gaan met zijn collega's welke ervaringen zij kunnen meebrengen uit de praktijk.
Dankjewel, Hedwige. Welkom, Aart, Jan. Ik ben heel blij om jullie op te hebben kunnen nemen in het Nederlands team. Voordat jullie bij Zoëtisch zijn gekomen, hebben jullie in de praktijk gewerkt als dierenarts. Aart en Jan, jij hebt in het voer gewerkt, maar je hebt natuurlijk zelf ook veel ervaring in de praktijk bij de varkenshouder. Je hebt zelf volgens mij ook als bedrijfsleider gewerkt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Aart, kun je enkel veel voorkomende fouten of uitdagingen benoemen die optreden bij het vaccineren van varkens die jij tegen bent gekomen in je praktijk?
Jazeker, Twan. Het is met vaccineren zo dat je vaak denkt aan het injecteren van een varken. En dat is het natuurlijk ook, maar er komt heel veel bij kijken. Alle stapjes van A tot Z. En heel voor de hand liggend, wat ook als eerste wordt gecheckt, als er wordt getwijfeld aan de effectiviteit van een vaccin, is de temperatuur van het vaccin. Is het niet bevroren geweest? Of is het niet te heet geweest? Het vaccin is een biologisch middel natuurlijk. Er zit biologische stof in, ziektekiemen ook. En die kunnen denatureren, uit elkaar vallen bij te hoge temperatuur of te lage temperatuur. Dus dat is heel voor de hand liggend wat vaak wordt gecontroleerd. Anderzijds moet je ook aan epidemiologische aspecten denken. Het vaccinatiemoment is heel bepalend natuurlijk. Heel bekend ook. En ook in de praktijk gezien door mij is bij het cirkelvirus te vroeg vaccineren. Op die manier heb ik weer het klassieke cirkelbeeld kunnen zien in de praktijk. Omdat ja, was een communicatiefout uiteindelijk. Te vroeg vaccineren voor cirko. Anderzijds kan je met PRS ook gewoon te laat zijn. Dat is denk ik ook bekend dat je al circulatie hebt op het moment van vaccineren. En dat beïnvloedt al de effectiviteit van de vaccinatie. En ook de gezondheid van de biggen zal dan ook niet optimaal zijn.
Die circo-vaccinatie die te vroeg werd, hoe ben je erachter gekomen?
Dat was wel interessant, ja. Ik wist dat we het vaccinatieschema hadden aangepast voor diverse dingen. Ik liep door de biggenstal en ik zei eigenlijk, loop niet naar tevredenheid. Toen zei die boer, oh ja, maar ik heb de circo-vaccinatie weer op een enkele dosis gezet. We hadden splitdoos ingezet. Ik zei, oké, prima. Op 3 weken? Ja, ook op 3 weken. Goed, nou ja, dan zal dat het niet zijn. Misschien moeten we even afwachten of verder geen actie aan verbonden, omdat het ook een toevalsbevinding kon zijn. En later kwam de boer bij me terug. Hij zei, Aart, ik heb het nog even nagevraagd, maar hij is er op 3 dagen ingeprikt. Ja, nou ja, dat soort dingen, dat is dus onacceptabel en zo gebeurt.
En hoe kun je dat eigenlijk vermijden, zeg maar? Dat die fouten, wat zijn nou de belangrijkste dingen om die te voorkomen?
In deze situatie is het heel belangrijk dat je geen aannames neemt. Sowieso staat of valt dit bij goede communicatie met de veehouder, maar ook met de uitvoerders, hè, met de werknemers. Dat was in dit geval ook aan de hand. Het is best wel een uitdaging om dat goed voor elkaar te krijgen. En ook naast je werk als dierenarts om dat er nog bij te nemen. Maar het valt of staat wel bij de communicatie erover.
Je bent natuurlijk niet altijd bij het vaccineerproces aanwezig. Je hebt in principe je reguliere bedrijfsbezoek elke 4 weken. Jan, je hebt redelijk wat vaccins ingespoten volgens mij bij biggen. Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste stappen die je doorloopt bij het voorbereiden van een vaccinatie? Dus dan praat je bijvoorbeeld het oplossen van vaccins, het mengen van vaccins of die stappen. Wat kun je daarover vertellen?
Een hele belangrijke, net al deels ook de aard genoemd, is de temperatuur bij toeding. Het is belangrijk dat de vaccins van tevoren op kamertemperatuur worden gebracht. Ik kan er zelf een praktijkvoorbeeld bij geven dat ik zelf nog in een varkenshouderij werkte. Het was een drukke dag, moest de biggen laden, moest van alles gebeuren. En zo in één keer werd de biggen laden 2 uur vooruitgeschoven dat wij in een gat vielen qua werkzaamheden. En dat we op een gegeven moment toch maar dachten, ja, wat gaan we nu doen? Nou, dan snel maar even biggen vaccineren. Dus de vaccin rechtstreeks uit de koelkast en wij aan de gang. En dat leidde dus tot een koude shock bij meerdere biggen in de groep die we gevaccineerd hadden. Dus dat was wel een duidelijk leerpunt.
En wat zag je dan precies bij die biggen? Je hebt over koude shock.
Ik zag eigenlijk dat die biggen in de shock raakten. Die gingen plat liggen. Hadden vormen van stuiptrekkingen. Ja, dat duurde een tijdje. En gelukkig zijn ze in die zin er wel weer doorgekomen. Maar je denkt dat ze doodgaan op het moment dat je dat ziet gebeuren.
Zo. Ja.
Dus dat is wel een momentje dat je denkt van, oh, wat heb ik nu gedaan? Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Zorg dat die vaccins goed op kamertemperatuur zijn of op lichaamstemperatuur. Dat kun je door vroegtijdig uit de koelkast te halen. En daarnaast is het natuurlijk ook altijd, zeker als je vaccins gaat oplossen, belangrijk om even de buisluit te lezen. Bijvoorbeeld het oplosmiddel moet vaak op kamertemperatuur gebracht worden. Maar bijvoorbeeld het gevriesdroogde pilletje, noem ik het altijd, wat je daarin op moet lossen, kan soms wel rechtstreeks uit de koelkast. Dus het is altijd belangrijk om even de buisluit erbij te lezen. Hoe je het vaccin zelf goed voorbereidt. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je materialen, je spuiten, je naalden, een nieuwe naalden, schone naalden, dat je die allemaal klaar hebt liggen en schoon zijn.
Ja, die bijsluiter staat natuurlijk ook altijd op. Wat moet je doen voor gebruik van het vaccin? Ik hoor eens ooit van ja, schudden.
Ja, dat is zeker ook een belangrijke. Schudden is een heel mooie term daarvoor. Heb ik zelf denk ik in het verleden zelf die fout ook wel gemaakt. Als je een vaccin oplost, is het de bedoeling dat je het vaccin zwengt. En niet schudt. En dat heeft ermee te maken dat met het moment dat je het vaccin gaat schudden, dan schud je er ook lucht in. En dat zorgt dan weer voor een onnauwkeurige dosering, doordat je eigenlijk ook luchtbelletjes aan het injecteren bent.
Dus schudden is schudden en zwenken is zwenken.
Juist, schudden is schudden en zwenken is zwenken.
Dus zorg dat je dus voor vaccinatie bijsluiter leest en wat je moet doen.
Ja.
Aart, misschien een vraag voor jou. Welke technieken en hulpmiddelen zijn het meest belangrijk en effectief bij het toedienen van vaccins aan varkens?
Vandaag de dag hebben we een aantal soorten vaccins. Enerzijds injectie, anderzijds oraal. Injectie kan in de spier of in de huid, met of zonder naald. En via die wegen kunnen de vaccins dus toegediend worden. Wat hulpmiddelen betreft zijn er diverse beschikbaar. Commercieel kan je van alles verkrijgen. Spuiten die automatisch doseren, automatisch vullen bij de injectie, na de injectie. Verlengstukken bijvoorbeeld. En je kan eigenlijk in elke situatie kiezen wat voor jou het beste werkt. En wat ook voor dieren het beste werkt. Zodat je arbeidstechnisch en ook heel diervriendelijk kan werken. En het is ook in de praktijk wel gebleken dat het essentieel is om dit goed te doen. Dat was een heel specifiek voorbeeld waar ik dan gelijk aan terugdenk. Als ik het heb over technisch goed werken en ook diervriendelijk goed werken. Als een veehouder die belde mij. Ik had het bedrijf opgestart op een vaccin. De veehouder die belde mij, die zegt: Aart, ik weet niet wat dit is over een vaccin, maar dit lijkt helemaal nergens op. Ik zeg: wat is er dan gebeurd? Hij zegt: ja, 4 op de 100 varkens krijgt shock. Ik zeg: dat kan niet. Nou, het is echt gebeurd, zegt hij. Oké, dat kan niet, dat wil ik zien. De volgende keer ben ik erbij. Dus ik de volgende keer daarheen en ik zie wat daar gebeurt. En ik zeg: mag ik even vaccineren? Dus ik vaccineer even en die boer zegt: oh, inderdaad, dat gaat heel anders. En die ronde is geen één dier in shock geraakt. En we hebben het niet over wie daar vaccineerde, dat maakt het niet uit. Diegene die was erbij en die zegt ook: oké, ik zie inderdaad verschillen. Dus de volgende keer heeft hij het weer zelf gedaan. Toen ging het ook niet goed. Dus weer bellen: Aart, het is weer gebeurd. Ik zeg: hoe kan dat nou? De vorige keer ging het toch goed? Ja, oké. Dus uiteindelijk heeft de boer besloten van: we zorgen wel dat iemand anders hier vaccineert. En daarna zijn er geen klachten meer geweest. Ja. En dat ging puur om de injectietechniek. En dan heb ik het over de handeling zelf. Die was een rustige handeling die ik uitvoerde. En ik had op de juiste locatie geprikt en met de juiste naald, de juiste temperatuur. Ja, en dan gaat er eigenlijk niks mis.
Ik zou zeggen van ja, in de spier is in de spier, in de huid is in de huid. Prik in de nek zit in de spier en in de huid. Ja, voor mijn gevoel denk je wel dat kan niet van misgaan, maar wel dus.
Ja, dat was ook mijn observatie. Vanuit de opleiding leer je vaccineren en dat heb ik altijd gedaan zoals mij aangeleerd is. En daar viel me op dat de richting van de naald niet goed was. Die werd niet loodrecht op de huid geïnjecteerd, maar hij werd onder een kleine hellingshoek in de huid geïnjecteerd. En we weten dat varkens best wel speklaag kunnen hebben. Daarnaast werd hij ook eigenlijk te hoog in de nek geïnjecteerd. En daar zit het ligament waarmee de band eigenlijk waarmee de schedel naar de rugwervels is verbonden. En dat is ook geen spierweefsel per se. Dus dan is het onbekend of je een spierweefsel hebt geïnjecteerd. Dus dat was ook aan de hand in deze situatie. Ja, ik weet niet in hoeverre dat heeft bijgedragen hoor, maar dat was wel één ding. En dat is ook essentieel om de werkzaamheid van je vaccin te kunnen voorspellen. Want als jij in het vet prikt van het varken, weet je niet hoe het vaccin zal gaan werken. Want het is getest, het is bewezen in spierweefsel of in de huid en niet in vet.
Dat is inderdaad, vaccins zijn geregistreerd voor in de huid, in de spier. Als dierarts moet je natuurlijk goed communiceren met je varkenshouders. Nou, want hoe belangrijk is dat? Je hebt het misschien ook als uitvoerder meegemaakt, Jan. Hoe belangrijk is die communicatie bij het uitvoeren van bepaalde vaccinatieprogramma's?
Zeer belangrijk. De dierenarts die stelt natuurlijk een vaccinatieprogramma op uit zijn kennis, ervaring en overwegingen die op dat bedrijf gelden. En dan is het natuurlijk wel belangrijk, die vaccinatie wordt uitgevoerd door de boer of door zijn medewerkers. En dan is het wel erg belangrijk dat die ook op een goede manier gebeurt, met inachtneming van de zaken die daarbij horen. En een stukje communicatie erin, hoe dingen toe te passen. Je ziet toch vaak op bedrijven, zeker op grote bedrijven, wordt veel met personeel gewerkt. Een vaccin komt in de koelkast, volgende keer gebruik je dit vaccin. moet die anders toegepast worden, is dat wel heel belangrijk dat gecommuniceerd wordt naar de boer toe, maar ook naar zijn personeel toe. Anders kan het maar zo voorkomen dat personeel denkt, hé, ander flesje. Maar we gaan weer verder en het wordt net zo toegepast als de vorige, terwijl dat misschien helemaal niet de bedoeling is. Dus die communicatie is daar erg belangrijk om fouten te voorkomen.
En wat kunnen dierenartsen nog meer doen om bijvoorbeeld vakshouders of personeel te trainen of te ondersteunen bij het correct uitvoeren van die vaccinaties?
Er zijn wel een aantal zaken waar je aan kan denken. Je zou kunnen overwegen om de hoeveelheid schakels zoveel mogelijk te beperken. Hè. Als ik jou iets vertel en jij vertelt weer door een aard, dan gaat de kern van de boodschap blijft, maar het krijgt soms net een andere wending. Dus als dierenarts zie je ook wel dat dierenartsen soms ook het personeel goed zelf instrueren hoe ze dat moeten gebruiken. Maar daarnaast kun je ook denken om dat op papier te zetten en handleidingen te gebruiken. Wij bij Zoëtis hebben bijvoorbeeld ook wel een vaccinatiehandleiding. Om zulke handleidingen te gebruiken om in te zetten. En ook dat mensen dat gewoon na kunnen lezen. Hoe het vaccin in te zetten.
Wat zijn eigenlijk de beste praktijken voor het gebruik en de keuze van naalden bij de vaccinatie van varkens?
Ja, dat is ook niet onbelangrijk. We hebben het net al kort al gehad over die vetlaag bijvoorbeeld. Ja, daar moet je in ieder geval doorheen kunnen prikken. En dat is vooral belangrijk bij grote dieren, zeug. Dat je lang genoeg een naald pakt. Dat moet je niet onderschatten en ook die richting weer. Dus zo is niet elke naald geschikt voor elk varken. Een zeug heeft beduidend grotere naald nodig om de juiste injectieplaats te bereiken. Anderzijds heeft een big een kleinere naald nodig om de juiste injectieplaats te bereiken. Aan de andere kant heb je liefst zo'n klein mogelijke naald om de pijn en het ongemak zo klein mogelijk te houden. Dus hij moet lang genoeg zijn, maar klein genoeg zijn. En die balans die is door veel mensen al bekeken, uitgebreid. En er zijn ongelooflijk veel informatie over te vinden. En die staat gewoon weergegeven in tabellen dat je voor een big tot 5 kilo bijvoorbeeld een klein groen wegwerpnaaltje kunt gebruiken. En dat je bij een zeug toch wel richting die roze wegwerpnaald moet gaan.
En hoe zit het met naalden wisselen? Ik kan bijvoorbeeld een naald wat bot als je hem maar vaak genoeg gebruikt. Wat is daar jouw visie op?
Uiteindelijk weten we dat bij injectie met een naalden die botheid vanaf de eerste injectie al optreedt. Dus zodra je hem gebruikt, wordt die bot. Je hebt een verschillende andere argumenten die je kunt gebruiken, zoals de epidemiologische aspecten. Een ziekte die kan je ook verspreiden met de naald. En dan kan je de epidemiologie weer beïnvloeden. Dus dat is ook onwenselijk. Dus aan de ene kant heb je je argumenten die zeggen, je moet hem bij elk dier eigenlijk wisselen. Aan de andere kant heb je je werkzaamheden die je moet uitvoeren. En het is niet doenlijk om dat te doen. Dus daar vinden we vaak een compromis in. En kom je bij een aantal dieren, bijvoorbeeld 10, of merk dat je weerstand gaat voelen bij de naald, dat die niet meer scherp is. Of een toom. Dat je een epidemiologische eenheid maakt eigenlijk. Een tome is al van één zeug. En dat je zegt van die gebruiken we één naald voor. En op die manier kan je dat afmeten. En dan is het weer belangrijk wat Jan ook heeft aangestipt. Dat het allemaal duidelijk is gecommuniceerd. En dat iedereen weet hoe er wordt gewerkt.
Jan, welke rol speelt eigenlijk hygiëne dan bij het voorbereiden en toedienen van vaccins op varkensbedrijven?
De hygiëne daarbij is erg belangrijk. Zoals net Aart al aangaf, bijvoorbeeld het wisselen van naalden om ziektes te verspreiden. Maar daarnaast kun je ook denken aan met een schonere naald een vaccin aanmaken. Dus niet met een vuile naald in een vaccinflesje prikken. Om de werkzame stof in het vaccin niet te vervuilen. Daarbij is ook een stukje het reinigen van je spuiten. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Eigenlijk als je klaar bent met vaccineren, zodat de spuit weer schoon opgeborgen is. Is erg belangrijk. Maar je kunt zelfs ook nog denken aan je persoonlijke hygiëne. Wat versleep je zelf mee? Dus er zijn voorbeelden dat mensen binnen tomen ook met handschoentjes werken. Maar denk ook aan je materialen als opdrijfschotten. Om die toch regelmatig schoon te maken. Om niet overal mest en dergelijke te verslepen. Dus hygiëne is zeker iets om mee te nemen in je totale bedrijfsvoering. En ook bij het vaccineren moet je dat gewoon meenemen.
Kom in de praktijk, heb je iets meegemaakt? Je zegt van, nou, ik ben er ooit in een bedrijf geweest.
Nou ja, wat wel opvallend is dat er best heel veel zaken vaak aan hygiëne besteed wordt. Maar dat bijvoorbeeld een opdrijfschot eigenlijk van week tot week continu gebruikt wordt. En dat de behandelkar en alles wordt netjes elke week schoongemaakt. Maar dat opdrijfschot die gaat 3, 4, 5 maanden mee. En die gaat elk hok door het bedrijf heen. Dat zijn van die kleine dingen wat dan denkt van eigenlijk ook heel belangrijk is om mee te nemen, maar die dan gewoon vergeten wordt. Want dat is een gebruiksvoorwerp waar mensen dan niet aan denken dat ze daar eigenlijk ook mee alles kunnen verslepen.
Het is eigenlijk echt de puntjes op de i zetten om dat hygiëne aspect gewoon goed, onder controle te hebben.
Dat zijn dan de kleine dingen die makkelijk vergeten worden. Maar toch ook goed vaak in een bedrijfsbezoek als een dierenarts of een ergotherapeut dat doet. Dan zie je dat schot staan. En die staat elke week bij een andere afdeling. Omdat hij dan meeschuift met de vaccinatie. En dan is het ook goed om te benoemen van hey, wordt deze ook wel een keer schoongemaakt.
Ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. Zijn er wat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaccinatieapparatuur en technieken? Iets met data bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel in opkomst is. Aart, zou je er iets over kunnen zeggen?
Wat vaccineren betreft staat inderdaad de ontwikkeling niet stil. Het lijkt eenvoudig, maar het kan nog steeds beter. Zodoende hebben we dus op dit moment dus de injecties waar ik het eerder over had. We hebben het orale. En bij de rundvezen is al heel erg veel ervaring met het intranasaal toedienen. Dus het in de neus sprayen van een vaccin. Ik zie dat ook bij de varkens opkomen. Ik denk dat daar kansen liggen om te onderzoeken. Anderzijds de injectoren waar we het eerder over hadden, de hulpmiddelen die gebruikt worden, zie ik ook verschillende ontwikkelingen. Zo heb je tegenwoordig de automatische injectoren, die werken op een batterij bijvoorbeeld. En die kunnen ook informatie verzamelen. Dus die tellen het aantal vaccinaties. Die kunnen de kwaliteit van een vaccinatie meten. Sommigen hebben ook een meting voor tijd. Dus hoe lang duurt de vaccinatieronde? Dus wordt er snel gewerkt of wordt er langzaam gewerkt? Verder kunnen die ook het volume registreren. Dat vind ik ook heel interessant. En daarmee bepalen ze ook die kwaliteit onder andere. Is er voldoende vaccin geïnjecteerd? En dat is ook weer een goede voorspeller van kan ik vertrouwen op deze vaccinatie? En zodoende zijn er best wel heel veel nieuwe ontwikkelingen. Die gelden voor zowel vaccinaties zonder naald of met naald. Allemaal commercieel verkrijgbaar. Dus ik denk dat in de toekomst meer variatie zal zijn ook in hoe de vaccinaties worden uitgevoerd. Ja, het geeft veel mogelijkheden, maar het geeft ook veel uitdaging. Mm-hmm. Zoals we nu met elkaar praten over vaccinaties, merk ik dat weer eens hoeveel aspecten er zijn en hoe cruciaal die allemaal zijn. En het is best wel complex om dat voor elkaar te krijgen op een bedrijf. Dus aandacht daarvoor is gewoon belangrijk. Er zijn hulpmiddelen voor, dus ik zou zeggen, pak die ook. Ik heb dat misschien zelf in het verleden ook nog wel te weinig gedaan, maar dat is gewoon heel nuttig.
We hebben dus heel veel keuzes te maken. We moeten nadenken over welke soort naalden, welke soort apparaten. Daarnaast is het, hoe ga ik het vaccinatie voorbereiden? Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog heel veel keuzes in vaccins. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel producten beschikbaar voor dezelfde ziekte. Hoe ga je daar als dierenarts dan een keuze in maken? Ik kan me voorstellen dat dat best wel een uitdaging kan zijn.
Ja, dat heb je goed. Dat heb ik in de praktijk natuurlijk ook meegemaakt. Kunnen we niet vaccineren, is dan vaak de vraag. Ja, waar wil je het dan tegen vaccineren? Je moet in eerste instantie een juiste diagnose hebben. Dat is best wel eens een keer een uitdaging om dat goed te doen. Het vergt veel denkwerk en ook onderzoek. Wel leuk werk, overigens. Dus heb ik een juiste diagnose? Nou, weet je in ieder geval over welke ziekte je wil gaan vaccineren. Maar dan vervolgens heb je nog de keus, wat voor vaccin pak ik dan? Je hebt voor bijvoorbeeld PRS heb je nog de keus tussen een levend en een dood vaccin. Nou, nu wordt er een dood vaccin eigenlijk heel weinig ingezet. Maar dat is wel een bewuste keus, dat je voor een levend vaccin kiest. En je moet er ook gevolgen van kunnen voorspellen. Anderzijds heb je geïnactiveerde vaccins. En dan heb je nog vaccins die een heel pathogeen bevatten, of een deel van een pathogeen. Een subunit of een chimeer, waarbij delen van een pathogeen aan een ander pathogeen zijn toegevoegd. Dat zijn zaken die effect kunnen hebben op de effectiviteit. En daarvoor is het belangrijk dat je er bewust van bent, in ieder geval. En een vaccin bestaat niet alleen uit een ziekteverwekker, maar ook uit een adjuvans. En wat betreft adjuvans is het belangrijk dat je bewust bent van de veiligheid van de vaccin. Dat staat beschreven ook in de bijsluiter. Maar er zijn verschillen tussen adjuvantia. En je moet daar rekening mee houden met wat voor dieren je vaccineert, of je dat geschikt vindt. En zodoende kan je een juist vaccin kiezen in de situatie en ook een redelijk betrouwbare voorspelling geven van het effect van je vaccinatie.
Al met al heel veel zaken om rekening mee te houden bij het vaccinatieproces. Maar ook dus de keuze van de vaccinatie en de naald en de injector. Dus behoorlijk wat uitdaging, maar ik denk dat we jullie wat mooie inzichten hebben gegeven om hier over na te denken. Bedankt voor jullie tijd en tot de volgende keer bij Swine Talks.